Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Sven.
Goedemorgen Michiel.
De zomer is achter de rug, zo goed als.
Ja, het is toch een fantastische zomer geweest. Heerlijk, even niks doen.
Ja. Dus we gaan weer met frisse zin met een nieuwe reeks aan de slag. En de laatste aflevering die we hebben gemaakt ging over Veteranendag. Dus alweer een tijdje ligt het alweer achter ons.
Ja, klopt ja. Ja.
Dat was een misschien al een beetje een pittige aflevering. Omdat we natuurlijk met een soort andere bril naar zaken kijken. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer interessant, denk ik, deze podcast. Want als het elke keer met elkaar eens zouden zijn, dan kom je misschien niet op bepaalde inzichten uit. En dus ik koester dat wel. En laten we dat ook gewoon vooral voortzetten. Deze inleiding is misschien ook een beetje nodig. Want ik denk dat misschien ook wel het volgende onderwerp wat ik ga inbrengen, dat het ook een beetje in die lijn zit. Ik zal maar beginnen. Ik heb natuurlijk in mei van dit jaar heb ik mijn boek uitgebracht, Ik zweer trouw. En dan, als mensen dan dat boek in handen hebben, of als ze vragen wat ik doe, of wat er nou precies in het boek staat, weet je wel, dan krijg ik natuurlijk heel veel vragen over. Dan vertel ik dat een beetje en dan zeg ik van ja, waar dit boek eigenlijk voor bedoeld is dat we veel meer aan de voorkant komen van mentale problemen en dat we dus eigenlijk veel meer die problemen gaan voorkomen. Dus het is, dit boek heeft een als bedoeling dat het preventief is. Oh, oké. Nou, dat vinden ze dan interessant, want vaak hebben we het natuurlijk over het als mentale problemen er al zijn, hoe gaan we daarmee om? En ik wil juist dat er voor zijn. En en hoe dan? Ja, ik zei, ja, daar heb ik 350 pagina's voor nodig gehad om dat uit te leggen. Dus dat is best lastig. Maar als ik het moet samenvatten, zeg ik dan zijn er eigenlijk twee punten van belang voor mij. En dat is dat je militairen en politiemensen en die hoogrisicoprofessionals, dat je die veel meer zelfbewust maakt. Dus dat ze snappen wie ze zelf zijn en wat ze nodig hebben. Dat is één. En de tweede is dat je in die organisatie een cultuur creëert die veilig is. Waarbij je ook de ruimte hebt om jezelf te zijn. Om je uit te spreken en gewoon te zijn wie je bent. Dus, dat is eigenlijk een beetje heel kort samengevat wat ik denk wat nodig is om veel meer problemen te voorkomen. Ja, en dat is niet één, hè. Er zijn er echt tientallen nu. Ja, maar Michiel, zelfbewust. Hoe bewust is nou eigenlijk een 17- of 18-jarige die voor de defensie of voor de politie kiest? Die zijn toch helemaal niet bewust? Dat is een heel veelgehoorde reactie. En is ook wel heel erg platgeslagen, want gelukkig heb je denk ik wel heel veel 17, 18-jarige jongens en meisjes die wel heel erg zelfbewust zijn, maar je hebt inderdaad volgens mij ook een groep die dat minder is. En dan als we dan met je zo doorpraten, dus ja, van ja, maar die jongens en meisjes kiezen toch gewoon voor avontuur, weet je wel, en voor spanning, en dat is toch een beetje de reden waarom ze in zo'n wereld stappen. En daar zijn ze toch eigenlijk helemaal niet zo bewust van wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En dat is echt een veelgehoorde reactie. En ik kan er heel erg in mee, want het slaat eigenlijk ook wel op mijn eigen leven. En het slaat ook wel op de verhalen die ik veel in mijn coachpraktijk hoor. En waar ik ook het boek over geschreven heb. En dan krijg ik altijd een heel naar gevoel. Ik zal het maar gewoon heel eerlijk zeggen. Ik krijg daar een heel naar gevoel bij. Want als dit nou gegeven is, hè, dus dat er toch, dat we weten van, veel jongens en meisjes die kiezen voor een hoogrisicoberoep zijn nog niet heel erg zelfbewust en we weten dat. Waarom, als we dat dan weten, waarom doen we er dan zo weinig aan? En het nare gevoel wat ik erbij krijg, en dat is, je weet ondertussen dat ik soms ook wel een beetje met een soort gekleurde bril naar de zaken kijk, is dat het bijna voelt als dat het gebrek aan het zelfbewustzijn bijna een soort van pre is om in die wereld dan te mogen werken. Omdat je dan kneedbaar bent, omdat je dan misschien wel gaat doen wat ze van je vragen en dat je niet al te vaak jezelf de vraag stelt, wat vind ik daar nou van? Nou, dat is natuurlijk een heel naar perspectief. En ik hoop ook dat ik het heel erg bij het verkeerde eind heb. Maar ik worstel met dat gevoel wat er dan in mij oproept, dat mensen bewust zijn van het feit, ja, die jongens en meisjes weten eigenlijk niet zo goed wat ze doen, maar ze stappen wel zo'n complexe wereld in van de hoogrisicosector. Dus hoe bewust is nou die 18-jarige? En hoe kijk jij naar dat spanningsveld, dat eigenlijk misschien wel zelfbewustzijn wel heel erg belangrijk is om in zo'n complex werkveld gezond te kunnen functioneren?
Zo, en daar moet ik een passend antwoord op geven. Nou, komt
ja, jij hebt mij met Veteranendag verrast en dan verras ik jou met deze. En ik snap dat je daar even denktijd bij nodig hebt. En tegelijkertijd weet ik ook, ik heb hier, jij bent iemand die met heel veel, tenminste dat is wat ik ervan van weet, dus je bent natuurlijk ook keuringspsycholoog geweest. Dus je hebt ook wel, denk ik, over dit soort processen wellicht al veel nagedacht.
Nou, vanuit psychologisch perspectief, hè, die jonge mensen, die, ja, in hoeverre zijn ze zelfbewust? Ze zitten wel op een leeftijd dat ze naar de volwassenheid gaan. Dus ze moeten nog heel veel experimenteren, heel veel ontdekken. Ook over wie ze zelf zijn, hoe dat ze zich verhouden tot de wereld. Dus dat is helemaal nog geen vaststaand gegeven. Dat is nog fluïde, zeg maar. Hun identiteit wordt daar met name in die periode gevormd. Ik heb in mijn boek volgens mij ook wel de vraag gesteld of dat het moreel verantwoord is om 17-jarige jongens en meiden aan een organisatie te verbinden, waarin ze opgeleid worden om het ultieme te doen, namelijk uiteindelijk te vechten voor die vrede en die veiligheid met alle mogelijke consequenties van dien. En de vraag of dat je dat dan een bewuste keuze kunt noemen en of dat ze dat überhaupt kunnen handelen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit en de plek in de wereld. Daar kun je misschien wel vragen bij stellen of dat dan wel zo ethisch is. Ik denk niet dat ze volledig zelfbewust zijn, maar ze zijn natuurlijk ook helemaal niet dom. Ze weten echt wel wat er te koop is en waar de defensie voor staat en wat de risico's zijn. Maar of dat ze een hele serieuze goede inschatting kunnen maken van wat de aard precies is van het werk en de gevaren of de consequenties, of dat ze die echt goed kunnen inschatten, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. En dan vraag ik me ook af of dat de organisatie als zodanig daar voldoende aan doet. En dan kom ik weer terug, en ik heb dat in deze podcast al vaker benoemd, maar weer terug, dat begint weer bij die werving. Waar ik het totaal niet mee eens ben, en dan spreek ik me maar eens een keer hard uit. Laat ik het dan maar eens benoemen wat ik van die wervingscampagnes van de generatie, hoe heet dat ook alweer? D is het tegenwoordig, hè?
Ja.
Ja, werkelijk. Ik heb er geen goed woord voor over. Het gaat weer niet over de kern van wat het betekent om militair te zijn. Kampvuurtjes stoken, leuke bergwandelingen maken, een hoop lol hebben in een bus, met een voertuig door een akker heen rijden, zwemmen in een meertje. Het is allemaal heel leuk, het zijn allemaal prachtige plaatjes, maar het heeft niets, maar dan ook niets, met het werk bij Defensie te maken.
Nee.
En dan ga je mensen enthousiasmeren om ze binnen te houden en hou je ze een worst voor die gewoon tegen gaat vallen, want je gaat niet zwemmen in dat bergmeertje. Je crosst niet met die auto over die akker. Je moet gewoon heel veel dingen doen die je misschien helemaal niet leuk vindt, maar die wel bij het werk horen. En hoe kun je dan mensen enthousiast krijgen en een bewuste keuze maken als je ze niet goed voorlicht? Dat vind ik één. En twee, ik vind ook dat je als organisatie meer rekening mag houden dan nu, denk ik, het geval is. Nou, en daar moet ik echt een beetje voorzichtig in zijn. Met de fase van ontwikkeling waar deze mensen, jonge mensen in zitten. En dan zou je misschien kunnen nadenken van, joh, zouden we nou de leeftijdsgrens wat kunnen opschuiven voordat mensen gaan instromen bij Defensie. Dan kun je ze nog op jonge leeftijd in laten stromen. Hè? Maar hè, zo rond je 26e is je brein helemaal vergroeid. Dan kun je, dan kun je bijvoorbeeld veel makkelijker beslissingen nemen. Op ratio in plaats van impuls en dergelijke. En zeker ook als je het dan hebt over preventie van psychische klachten en dergelijke. Nou, als een brein niet helemaal volgroeid is. En de sporen van trauma en zo, die zijn letterlijk terug te vinden in je brein. Misschien kun je daar ook eens wat mee, als je daar wat dieper over nadenkt.
Maar van waarom, waarom denk je dat Defensie dan die leeftijd nog steeds zo laag houdt en ook die wervingscampagne zo heeft gemaakt? Wat is denk je daar de reden van?
De leeftijdsgrenzen waarvoor dat te laag of zo laag is, weet ik niet waarom dat zo is. Ik denk dat je het dan hebt over, met 18 ben je volwassen, mag je eigen beslissingen nemen. Dat ermee te maken heeft. Dan zie ik de grens van 17 nog niet helemaal. Dus daar heb ik geen antwoord op. Maar ik denk dat die leeftijdsgrens zo laag is, omdat met het getal 18 in het achterhoofd, van dan ben je een volwassen iemand, mag je eigen beslissingen nemen en dus je eigen toekomst bepalen. Twee, over die wervingscampagnes. Ja, elk bedrijf stelt zichzelf mooier voor dan dat het daadwerkelijk is. Je wil mensen binnen hebben. En als je beelden vanuit Oekraïne, vanuit de loopgraven gaat vertellen of gaat delen op televisie, zoals het er werkelijk aan toe gaat en zoals je die gruwelijkheden van oorlog, nou, dat is wat je feitelijk, daar word je voor opgeleid. Maar als je dat laat zien, dan komt er geen hond meer op af.
Nou ja, dus eigenlijk zeg je, dus het beeld wat ze schetsen is niet het beeld wat het eigenlijk is.
Nee, nou maar goed, en daar tref je een interessant punt, want ik wil wel eens een vergelijking gaan maken. Ik gooi er bij jou nu even een stellingje in. Mm-hmm. Jij hebt het over zelfbewustzijn en dergelijke, juiste keuzes kunnen maken en erachter kunnen staan bij verwerk bij Defensie. Maar als je nu een verkeerde voorstelling van zaken geeft, dus je haalt mensen met voorwenselen binnen, je spiegelt ze een toekomst bij Defensie voor die niet voldoet aan de realiteit. En die harde realiteit die blijkt in één keer te zijn dat je moet gaan vechten. Dan is die discrepantie van wat jouw verwachtingen waren bij het werk als militair en de identiteit die je daarbij opbouwt en jouw plek binnen die organisatie en die maatschappij waar jij je zo nak bij voelt. En je komt dan naar de harde realiteit toe die echt gruwelijk kan zijn, weten jij en ik. Dat die afstand daartoe en ten opzichte van jouw verwachtingen, ten opzichte van hetgeen wat jij... hoe dat jij in het leven staat en dergelijke, en wat er dan van jou gevraagd wordt, dat nou juist leidt tot die psychische problemen.
Ja, en ontevredenheid en dat mensen gewoon na een paar jaar zeggen van koekoek, ben weg. Dus ik denk dat de angst om onvoldoende personeel te hebben, en daarom geven we een beeld wat eigenlijk wat rooskleuriger is dan het echt is, dat die angst juist maakt dat ze krijgen waar ze zo bang voor zijn, namelijk 9000 vacatures. Dus er wordt een beeld geschetst wat niet klopt met de werkelijkheid. Mensen komen binnen en dat valt dan tegen of ze komen in de problemen en vervolgens stromen ze uit. Dan heb je dus precies gekregen wat je probeert te voorkomen. Dus ik denk als je een eerlijke beeld schetst en je gaat ook veel meer inzoomen op... als jij militair wordt of als je politieman wordt. Ik denk, politie is denk ik wel een ander verhaal. Maar als je dus militair wordt, dan sta je dus voor de vrede. Dan ben je onderdeel van de NAVO. Je gaat oefeningen doen. Dit is je taakstelling, weet je wel. Dus dat echte verhaal, ja, dan zal misschien de instroom lager worden. Maar ik denk dat het de mensen die dan binnen zijn, dat die langer blijven.
Ja, die werving is al vanaf dat ik me kan herinneren, is dat een probleem. Ik in mijn tijd weet ik nog, toen ik beroeps werd, dat er de lokkertjes waren dat je een rijbewijs kreeg. Nou, er is helemaal geen tijd voor om dat rijbewijs te halen. Je mocht studeren in de basistijd. En dan, ja, dat kan wel, maar als je op oefening bent en je bent een infanterist, dan zit je dus in je pubtentje in de regen. Die die uur slaap per week die je dan eigenlijk hebt, die moet je dan reserveren om te gaan studeren. Ja, zo lust ik er nog wel op waar. Dus, ja, maar dan letterlijk, hè. En, ja. En dan denk ik van, ja, weet je, kom op. Ben eerlijk over wat de organisatie inhoudt, waar ze voor staan en wat je taak daarin is en wat daar ook de risico's van zijn. Zonder het te dramatiseren, dat moet ook weer niet, maar gewoon realistisch. En dan haal je denk ik, dan trek je misschien denk ik de juiste mensen aan met de juiste motivatie. En dan heb je dus meer kans dat die een bewuste keuze maken, ook als ze op jonge leeftijd een jonge leeftijd hebben. En dus meer kans om ook gemotiveerd aan die opleiding te beginnen en die opleiding ook te voltooien en een mooie carrière binnen Defensie te kunnen hebben. Nou ja, maar dan moet je wel een goede voorstelling van zaken hebben. En zoals dat nu is, ik erger me groen en geel aan die wervingscampagnes. Elke keer weer. Ik vind het van een niveau. Ik denk, nou ja zeg. Ja, maar oké, het verandert niet. Ik ga er niks aan veranderen. Maar ik hoop dat luisteraars het met me eens zijn. Dat je daar wel even wat aan moet gaan doen. Dat vind ik, dat is wel het minste wat ze kunnen doen.
Ja, en dan als iemand dan binnen is, hè, stel die grens wordt niet verhoogd, wat ik jammer zou vinden. Dus je krijgt dan 18-jarige jongens en meisjes binnen. Dan ga je natuurlijk een eerlijke voorlichting geven, maar daarmee ga je natuurlijk niet alles afhouden. Dus er komen nog steeds mensen binnen die niet helemaal bewust zijn van wat ze nou gaan doen. Oké, dan zou ik zeggen, ga in de selectie ook kijken naar met welke drijfveren kom je hier naar binnen. Daar hebben we het eerder over gehad. En vervolgens weten we van als die 18, 19-jarige uiteindelijk in de opleiding zit. En zijn bewustzijn is nog niet helemaal volledig. Hersenen zijn nog niet helemaal volgroeid. Ja, moet je er natuurlijk geen, even tussen aanhalingstekens, misbruik van maken. Zo van zo, lekker kneedbaar en hij gaat lekker doen wat we van hem vragen. Nee, ik denk dat je dan iemand juist in dat proces van opleiden en trainen, dat je zeg maar het aandacht voor de mens en dat bewustzijn continu ook aandacht moet geven. Dus je hebt een rol als militair en daarin gaan we je helemaal trainen en opleiden. En wat doet het met jou als mens? En dat ik denk dat die tweede, dat het heel belangrijk is om dat zelfbewustzijn zeg maar te voeden. En gezond te houden. Omdat als je dat niet doet en je vergeet de mens, het menselijke aspect, dat je uiteindelijk toch ergens ga je vastlopen. Dus dan voel je je niet lekker in die organisatie of je loopt mentaal vast. Of je bent gewoon ontevreden en dan ga je gewoon toch weg. Dus ik denk als je de mens mee ontwikkelt met de rol van de militair, als je dat gelijktijdig laat opgaan en ook gewoon veel aandacht geeft, ik denk dat een hele gezonde manier is. Omdat je weet, jongens en meisjes komen binnen op een moment van hun leven waarbij ze nog volop in ontwikkeling zijn. En als we dat niet gezond aandacht geven, dan gaan we ons zelf in de voet schieten.
Ja, eens. Daar is geen spel tussen te krijgen natuurlijk.
Maar geldt dat nou ook, want dat heb ik daar wel minder zicht op, hè? Ik kijk heel weinig televisie, dus ik weet ook niet of er wervingscampagnes zijn voor politie of brandweer. Volgens mij is dat veel minder aanwezig.
Ik zie ze van de brandweer, zie ik ze nooit. En ik weet wel dat er wervingscampagnes van de politie zijn, of in ieder geval geweest. Maar die zoomen dan echt wel een beetje meer in op het werk. Maar ook dat is allemaal rooskleuriger. Dat is al één team, één missie. En je staat voor de veiligheid in de straat en dat soort dingen. Nou, die rauwe werkelijkheid die is anders. De politie is wat dat betreft een beetje hetzelfde als Defensie. Die kampen natuurlijk met dezelfde problemen. Die hebben ook gewoon personeelstekorten. En ik snap het vanuit de organisaties. Hè, dus begrijp me nou niet verkeerd. Maar die organisatie die zou wat meer mogen nadenken over, oké, als ik dit soort wervingscampagnes opzet, dan trek ik een bepaald type mensen aan. En is dat nou juist de juiste doelgroep waar wij ons op moeten richten? En wat zou dat dan eventueel voor gevolgen kunnen hebben met de verwachtingen waar mensen mee binnenkomen? Kunnen wij daaraan voldoen? En kunnen we ze daarna voldoende motiveren om zich voor langere tijd aan ons gebonden te houden? Nou, daar zet ik vraagtekens bij. En ik denk dat dat gewoon anders kan door wat meer realisme in die wervingscampagnes te zetten. En dat hoeft allemaal niet bloederig te zijn. Maar je mag het wel een keer aanstippen. Hè? Van joh, het is prachtig. Hè? Je gaat misschien de wereld over. Je gaat samenwerken. Je doet dingen. Je komt op plekken waar je nooit normaal gesproken nooit komt. Je doet verantwoordelijk werk. Je zet je in voor vrede, veiligheid. En je dient ons land. Maar in het meest ultieme kan het echt wel eens heel gevaarlijk zijn. En inderdaad, daar gaan mensen dood tijdens het werk. En er wordt geweld gebruikt. En dat willen we niet. Maar als het moet, zullen we dat doen. En dat kan gevolgen hebben voor anderen. En dat heeft gevolgen. En dat kan ook wel eens gevolgen voor jou hebben. Dat zijn dingen die je wel mag benoemen. En nou, als jij zo'n wervingsverhaal door zo'n recruiter voorgeschoten krijgt. Die heeft ook gewoon de opdracht om het zo positief mogelijk neer te zetten. Met allerlei extraatjes en mooie, mooie verhalen die dingen die ik net vertel. Ik kan ze dat allemaal niet kwalijk nemen. Maar of het nou al zo ver is, laat ik het dan zo zeggen. Nou, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij.
Waar ik zelf al van schrok is toen ik ben eens door het lijstje heen gegaan van gesneuvelde Nederlandse militairen in Afghanistan. Dat zijn er 25. Van die 25 gesneuvelden zijn er 20 die 20 jaar, zeg maar tussen de 20 en 25 jaar geloof ik.
Ja.
Dus dat zijn hele jonge gasten.
Ja.
En dus, dus er zit iemand van 20 bij, 21, 22. Nou, dus dan zit ik met je zo af te pellen zo. Van die zeg maar 18 en dan kies je dus voor een baan bij Defensie. Dan doe je een opleiding. Dan ben je zo naar 19, 20 ben je dan klaar. Dan ga je operationeel en dan ga je op uitzending. Dus dan, dat zijn echt hele jonge gasten die nog maar net bij Defensie zitten. Kijk, sorry hoor, maar dat zijn natuurlijk het zijn geen oude mannen die op die kerkhoven liggen. Het zijn allemaal hele jonge gasten. En dat geeft, ja, sowieso is dat in en in triest. En is dat, moeten we er alles aan doen om dat te voorkomen natuurlijk. Maar elke keer als ik daar zeg maar aan denk, van je haalt jonge mensen binnen en uiteindelijk zijn het ook die jonge mensen die sneuvelen. Dat vind ik gewoon een bizar gedachte. En ik snap dat natuurlijk geen fijn verhaal is, maar het is wel het echte verhaal. En als je, ik denk dat het heel belangrijk is om daar wel heel erg goed voor te zorgen, voor al die jongens en meisjes. En dat je echt alles aan moet doen om te zorgen dat ze veilig en gezond blijven. En dat je dus daarom juist aandacht moet hebben, ook voor de mensen in het uniform. Daarom juist aandacht moet hebben voor het zelfbewustzijn. Niet bang zijn dat je dan te weinig mensen binnenkrijgt. Of niet bang zijn dat ze dan niet meer gaan doen wat je van ze vraagt. Laat die angst nou eens los. En probeer het zo zuiver mogelijk aan te vliegen. Ik denk dat een heleboel problemen ook gaat voorkomen.
Ja, daar zul je wel eens gelijk in kunnen hebben.
En dat is een andere manier van denken, zeg maar. Gewoon zo zuiver mogelijk en die angsten loslaten. Want als angst een raadgever is, angst van, oh, we hebben dan te weinig mensen, of ze gaan niet meer doen wat wij zeggen, dan gaat het juist mis. Dat is natuurlijk op organisatieniveau zo, maar dat werkt ook op individueel niveau zo. En ik denk dat daar weinig licht tussen schijnt. Ik denk dat dat gewoon processen zijn die overeenkomstig zijn. Dus ik denk dat hoe ze het nu doen, dat ze daarmee precies krijgen dat wat ze eigenlijk vrezen. Dus ja, dat is wat ik bij. Dat is de nare smaak die ik dan in mijn mond krijg als mensen zeggen van, oh ja, maar hoe bewust is nou eigenlijk een 18-jarige, Michiel? Wat denk je nou? Denk je nou echt dat je met zelfbewustzijn het allemaal kan oplossen? Ja, en dat geeft mij een heel naar gevoel. Want ik vind dat we dus met heel erg goed voor deze jongens en meisjes moeten zorgen.
Ja, daar ben ik het natuurlijk 100% mee eens. Dat staat buiten kijf. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop er dan opgeleid wordt. En welke facetten in de opleiding nou de meeste aandacht gaan krijgen. Buiten het aanleren van skills en drills. Dus wat jij zegt, hè, die eigen identiteit en dat zelfbewustzijn moet je ontwikkelen. Maar je moet ze ook weerbaar leren maken. Echt realistisch met die mensen aan de slag gaan. ze voorbereiden op hun taken, maar ook voorbereiden op het volwassen worden en het mens worden, mens zijn, zeg maar.
Ja, dus en, ook het emotionele aspect van het werk.
Ja, natuurlijk. Dat moet... emotioneel, spiritueel, alles wat een mens maakt.
Juist.
Daar moet je vol aandacht voor hebben. Als je één aspect vergeet, dan is er een disbalans. En jij en ik weten, disbalans zorgt voor problemen.
Ja.
En dat, ja. Dus daar moet je in als organisatie jezelf heel erg bewust van zijn. Dat je daar heel erg veel tijd en energie in steekt om dat te doen.
Ja.
En op welke manier, nou, dat heb ik zo niet, dat antwoord. Maar ik zou het al fijn vinden als zo'n organisatie daar echt bewust van is. En dat ze dat ook echt serieus aanpakken.
Ja.
Vanuit al die facetten, dat je daar gewoon aandacht aan besteedt. En dat je je daarvoor inzet. En dat een soort van continu proces is ook gedurende je loopbaan. Hoe lang of hoe kort je ook bij de organisatie blijft.
Ja, ja.
Nou, heel belangrijk vind ik.
Nou, zijn we toch een keer weer eens geworden, Sven?
Ja, we zijn het wel vaak.
Nee, is een geintje. Ik vond het even belangrijk om dat gevoel, dat ongemakkelijke gevoel, eens even hier op tafel te leggen. Fijn dat het eventjes op deze manier kon.
Ja,
dankjewel voor je feedback, Sven.
Met plezier, als altijd.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.